Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. Een nieuwe dag. Een nieuwe Amerikaanse renteverhoging met 75 basispunten. De markten reageren positief, hier en daar zelfs euforisch. Je voelt de hoge inflatie steeds meer in de supermarkten. Die doen inspanningen, toch zijn er nog hogere prijzen op komst. En veel Chinezen weigeren hun hypotheek nog te betalen. Sommigen protesteren zelfs aan de deuren van de bank. Staat het land aan de rand van een systeemcrisis? Ik praat met onze vrouw in Peking. Het is donderdag, 28 juli.
De zeven van de tijd. 1.
The labor market is extremely tight and inflation is much too high. Against this backdrop, today the FOMC raised its policy interest rate by 0.75%.
Voorzitter Jerome Powell van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. De markten hebben gisteren euforisch gereageerd na de renteverhoging die Powell heeft aangekondigd. Hij trekt de beleidsrente opnieuw op met een stevige 75 basispunten. En dat duwde de Nasdaq meteen al ruim 4% hoger. De Fed gaat dus vastberaden door met het bestrijden van de hoge inflatie. Sinds maart heeft ze de rente al met 225 basispunten verhoogd, 2,25% dus. Dat is de snelste renteklim in 40 jaar. Wat is nu de impact? Dan halen we natuurlijk onze vaste analist erbij, Wouter Vervennen. Goedemorgen, Wouter.
Goedemorgen.
De Amerikaanse rente gaat nu dus voor de vierde keer sinds maart naar omhoog. En de markten reageren uitgesproken positief. Hoe komt dat?
Wel, de renteverhoging was eigenlijk verwacht. Dus eigenlijk dat nieuws op zich, daar was er weinig reactie van de markten. Maar een half uurtje later gaf Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, een persconferentie. En dan was er wel een heftige reactie, positieve reactie. Want Powell zei, ja, we gaan op termijn toch het tempo van de renteverhogingen moeten vertragen. Het signaal of de hint dat het tempo van de renteverhogingen zal vertragen, daar is door de markten en dan vooral de aandelenmarkten positief op gereageerd. Zeer positief.
Ja, nu te veel sterke renteverhogingen, Wouter, dan neemt volgens veel analisten het gevaar toe voor een recessie. Is de Fed daar dan niet bang voor?
Wel, voor de Amerikaanse centrale bank is eigenlijk de hoge inflatie, de bezorgdheid daarover weegt zwaarder dan ja, de groeivertraging. Zelfs nog een stapje meer. Ja, Jerome Powell zei, er is eigenlijk een vertraging van de groei nodig om de inflatie onder controle te krijgen, om de inflatie terug te dringen. Mm-hmm. Hij zei, de Verenigde Staten zijn op dit moment niet in een recessie. En ja, hij sloot niet uit dat er een recessie komt, maar hij zei een recessie is toch niet onvermijdelijk. Wij gaan ons best doen om de inflatie terug te dringen zonder dat er een recessie komt.
Ja, 4 renteverhogingen al sinds maart. Wat kunnen we nog verwachten?
Er zullen er nog komen. Hoeveel? Ja, dat is natuurlijk een beetje afwachten. Maar de geldmarkt verwacht eigenlijk dat de beleidsrente van de Fed, die dus nu dus binnen een vork zit tussen 2,25 en 2,5%, dat die tegen het einde van het jaar zal stijgen naar ongeveer 3,25%. Dus er zullen wel nog wat renteverhogingen komen. De volgende vergadering is in september. Dan komt er bijna zeker een renteverhoging. En dan zijn er later op het jaar nog 2 vergaderingen waar de rente dus toch ook nog wat kan verhogen, maar dus wellicht in een trager tempo dan wat we in juni en gisteren hebben gezien.
Goed, dankjewel Wouter. En even ter herinnering, in de eurozone zijn we nog niet zo ver met de renteverhogingen. Hier heeft de ECB de rente nog maar 1 keer opgetrokken met 50 basispunten.
2.
Mensen met een laag inkomen slagen er steeds minder in om een eigen huis of appartement te kopen. Het vastgoedbezit bij die groep is fors gedaald sinds 2003. Dat blijkt uit een studie van de Nationale Bank van België. In 2003 had nog 56% van de mensen met een inkomen onder de armoedegrens een eigen huis. En in 2020 was dat nog amper 37%. 19% punten lager dus. Daarmee zit ons land meteen ook onder het Europees gemiddelde, dat is 45%. Heeft natuurlijk te maken met de sterke stijging van de vastgoedprijzen, maar de banken geven ook minder makkelijk een lening dan vroeger. Ze eisen een hogere eigen inbreng en veel mensen met een laag inkomen hebben dat geld gewoon niet. Het raakt ook jongeren die nog niet zo lang aan het sparen zijn. Het aandeel jongeren dat een lening afsluit is de voorbije jaren ook lichtjes gedaald. En daarbij toont de studie ook aan dat onder de jongeren die nog wel vastgoed kopen, er steeds meer moeten uitwijken naar huizen of appartementen die slecht gelegen of in minder goede staat zijn. Of ze moeten een lening aangaan met een hogere rente.
3.
Je voelt de hoge inflatie alsmaar meer in je portemonnee als je boodschappen gaat doen. En de pijn is nog niet voorbij. Dat komt doordat de leveranciers van de supermarkt er bijzonder goed in slagen hun stijgende kosten door te rekenen. Hun marges houden daardoor goed stand en ook op de beurs doen die voedings- en drankbedrijven het opvallend goed, hadden we het er gisteren ook al over in de 7. Maar voor de supermarkten en voor ons, de consumenten, is die situatie natuurlijk wel minder tof. En daarom gebeuren de onderhandelingen tussen supermarktketens en leveranciers steeds vaker op het scherp van de snee. Hoe verloopt dat dan precies? We gaan er dieper op in met onze retail-specialist hier bij de tijd, Jens Kardinaals. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jens, wat is de situatie momenteel in de supermarkten?
Wel, we zien inderdaad dat veel levensmiddelenproducenten, zoals bijvoorbeeld Coca-Cola en Unilever, erin slagen om hun prijzen eigenlijk te verhogen, de prijzen die ze de supermarkten aanrekenen. En dat zie je dan natuurlijk ook in de rekken van de supermarkt. Uit gegevens van Baltic, dat is een onderzoeksbureau dat grotendeels in handen is van de supermarktgroep Colruyt, blijkt dat zowat alle supermarktketens hun prijzen in het tweede kwartaal verhoogd hebben met 5% of zelfs meer dan 10% bij sommige ketens.
Ja, en laten de supermarkten dat zomaar gebeuren? Hoe gaan zij om met de druk van leveranciers om de prijzen te verhogen?
Ja, we zien dat het klimaat tussen de leveranciers en de supermarkten in de voorbije maanden toch wel grondig veranderd is. In normale tijden onderhandelden de supermarkten en hun leveranciers eens per jaar over de prijzen. Nu horen wij de supermarkten dat er eigenlijk doorlopend onderhandelingen plaatsvinden en dat ze contracten afsluiten voor heel korte periodes van 2 tot 3 maanden soms zelfs. We horen bij de supermarkten dat ze nog altijd wel zeer kritisch zijn wanneer een leverancier met een prijsverhoging voor de dag komt. De supermarkten aanvaarden dat niet zomaar, maar tegelijk horen we ook dat ze als leveranciers echt kunnen beargumenteren dat ze een prijsverhoging nodig hebben. Dan gaan we wel mee, omdat we natuurlijk ook niet willen dat, of er geen baat bij hebben dat leveranciers failliet zouden gaan.
Het zijn waarschijnlijk geen gezapige onderhandelingen. En wat betekent dat allemaal voor ons, de klanten?
Ja, aan de ene kant merkt de klant het natuurlijk door het feit dat de prijzen in het rek stilaan duurder worden. Anderzijds zal de klant ook wel geregeld stoten op lege rekken. Hè. We zien bij een aantal supermarkten dat ze er niet uitraken in onderhandelingen met leveranciers en dat het dan tot een soort van padstelling komt, waardoor leveranciers soms beslissen om niet langer goederen te leveren of omgekeerd zelfs de supermarkt zegt van kijk jongens, aan deze tarieven hoeft het voor ons niet en hoef je niet meer te leveren.
Daar komen die lege rekken in de supermarkt dus vandaan. Bedankt Jens.
4.
Voor het eerst in de geschiedenis van Meta, het moederbedrijf van Facebook, daalt de omzet. CEO Mark Zuckerberg en co. zijn gisteravond laat met kwartaalcijfers gekomen. De omzet ging van $29,1 miljard in dezelfde periode vorig jaar naar $28,8 miljard nu. Ongezien dus voor het bedrijf, een stevige opdoffer. Komt volgens Zuckerberg door de duur geworden dollar, de afzwakkende economie en de lagere reclameinkomsten. Hoewel het aantal gebruikers op Facebook, Instagram en WhatsApp wel nog stijgt. Ook de winst is het afgelopen kwartaal afgenomen bij Meta, omdat de kosten zijn gestegen en ook voor het komende kwartaal maakt het bedrijf een eerder sombere raming. Wat gaan ze eraan doen? Wel, besparen op personeel bij Facebook, investeren in het metaversum en meer inzetten op Reels. Dat zijn die korte filmpjes die je vooral ziet op Instagram en waarmee Meta de strijd wil aangaan tegen concurrent TikTok. Werkt goed om gebruikers op het platform te houden. Al krijgt Meta daar tegenwoordig wel kritiek voor van veel mensen, onder wie niemand minder dan reality-ster-influencers Kylie Jenner en Kim Kardashian. Die willen dat Insta weer simpeler wordt. In de nabeurshandel heeft het Meta-aandeel na de aankondiging eerst zo'n 5% verloren om dan lichtjes te herstellen. In de loop van het afgelopen half jaar heeft het al zowat de helft van zijn totale waarde verloren.
5.
Dreigt er een systeemcrisis bij de Chinese banken? Verschillende analisten, zoals die van het Amerikaanse consultancybureau Sino Insider, de Japanse investeringsbank Nomura en het Franse Natixis, waarschuwen voor systematische risico's die kunnen overslaan van de ene op de andere bank. De voorbije weken zag China duizenden boze spaarders protesteren voor de deuren van banken, omdat hun spaargeld deels was verdwenen. En verschillende kopers van een flat of een eigen huis weigeren sinds kort dan weer om hun hypotheek te betalen. Wat is daar aan de hand? Dreigt dit echt te ontsporen? Ik praat erover met Anouk Eigenraam vanuit Peking. Goedemorgen, Anouk. Of moet ik zeggen, goedemiddag voor jou intussen.
Voor mij is het middag inderdaad, voor jou in de ochtend. Ja.
Je bent tijdcorrespondente vanuit China. We lezen jouw analyse in de krant vandaag. Die protesterende mensen die hun spaargeld zagen verdampen, dat was in de stad Henan. Wat is daar precies gebeurd?
Nou, in april ontdekten verschillende spaarders van een aantal lokale banken in Henan, inderdaad, in China, dat ze niet meer bij hun geld konden. Dus iedereen probeerde geld op te nemen. Maar toen bleek dat de bankentoezichthouder geld had bevroren, omdat de groot aandeelhouder van een aantal lokale banken was gearresteerd wegens fraude. En toen voorzag de toezichthouder al, oh jee, dat kan misschien een bankhun worden. Dus die had toen tijdelijk al die tegoeden stopgezet. En daar gingen de mensen natuurlijk tegen protesteren. En ook tegen het feit dat blijkbaar hun geld was verdwenen vanwege die fraude. Inmiddels is wel sinds deze week de toezichthouder in samenwerking met de provincie begonnen om kleine spaarders al een deel van hun geld terug te geven. Maar dan moet je denken aan tot een bedrag van 7000 euro of zo. En ja, mensen hebben daar echt honderdduizenden euro op staan. Dus mensen zijn natuurlijk nog steeds heel ongerust over de rest van hun geld.
Ja, begrijpelijk. En daarnaast weigeren duizenden huiseigenaars nu blijkbaar ook om hun hypotheek te betalen. Waarom doen ze dat?
Nou, er is al een tijdje een vastgoedcrisis aan de gang in China, al zeg maar ruim een jaar. Dat de grote projectontwikkelaar Evergrande vorig jaar in zeer acute financiële problemen kwam. Nog steeds in grote problemen zit. En ook andere projectontwikkelaars kwamen daardoor in de problemen. En een heleboel projecten, huizen, liggen stil. En in China is het zo dat een heleboel huizenkopers voorfinancieren eigenlijk. Dus hè, ze kopen een huis, maar dat moet dan nog gebouwd worden. En omdat al die projectontwikkelaars nu aan de grond zitten voor een deel, ligt die huizenbouw al stil, soms wel anderhalf jaar. En de kopers snappen natuurlijk ook van, het zou best wel eens heel goed kunnen dat dat huis niet meer afgebouwd gaat worden. Dus verschillende huiseigenaren van wel 100 projecten, dus het zijn er al duizenden, hebben gezegd, ja, hoor eens even, ik stop met betalen van mijn aflossing.
En geef ze maar eens ongelijk. Hebben die analisten van Sino Insider en dergelijke dan gelijk? Komt er nu een systeemcrisis in China?
Dat zou kunnen. Vastgoed is in China ongeveer een derde van de motor van de economie. Heel belangrijk. Al die huiseigenaren, als dat overslaat, als dat groter wordt, als meer mensen dat gaan denken, dan kan je natuurlijk een soort sneeuwbaleffect krijgen. Dan stort die hele piramide natuurlijk in elkaar. En dat is dus één ding. En daarnaast heb je dus die misschien dreigende bankencrisis. Dat lijkt alleen in Henan te zijn. Maar wat die banken in Henan deden was spaarproducten tegen goedkope rentes aanbieden. Waardoor ze eigenlijk spaarders over het hele land kregen. En een nationale bank werden met alle risico's van dien. En het blijkt nu dat er heel veel meer lokale banken in China dit ook hebben gedaan. En het probleem is dat die lokale banken in China ook vaak een heleboel leningen hebben uitstaan in het vastgoed via lokale overheden. Dus het grijpt allemaal in elkaar op die manier. Dan kunnen de op een gegeven moment problemen zo groot misschien wel worden dat er een systeemcrisis dreigt.
Oké, we houden het in de gaten. Dankjewel, Anouk Eigenraam.
Yes.
En we blijven in China, want vandaag staat nog een belangrijk telefoontje tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping op de planning. Want de Chinese politiek is woedend. Voorkennis. Het gaat over een gepland bezoek van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan het eiland Taiwan. Dat is in de praktijk een onafhankelijk land, maar China ziet het gewoon als een opstandige provincie. Dat de parlementsvoorzitter van een ander land daar dan een bezoek aan wil brengen, is dus niet oké voor Peking. Er dreigt een diplomatiek incident. Voor alle duidelijkheid, het bezoek van Pelosi is nog niet officieel, maar China haalt wel al stevige taal boven. Als het bezoek doorgaat, komen er tegenmaatregelen. Het zou een erg negatieve impact hebben op de relaties tussen de twee landen, dreigt Peking. Ook in de VS zelf zijn er twijfels, hè, bij dat bezoek aan Taiwan. De veiligheidsdiensten en het leger proberen Pelosi te overtuigen om niet te gaan. Dat moet dus uitgeklaard worden in het telefoontje tussen Biden en Xi. Ze zullen het ook hebben over de Russische oorlog tegen Oekraïne en de Amerikaanse handelstarieven. 7. Puntje 7, je weet het, dat is deze zomer stevast een zwembadboek. Dat is een leestip voor aan de rand van het zwembad of een andere zalige zomerplek. Regelrecht vanuit de bibliotheken van mijn tijdcollega's. Vandaag komt de zwembadboekentip van de chief hoofdredacteur Peter de Grote. Met een boek dat je misschien zal helpen afkoelen, omdat het je rillingen bezorgt.
Ik heb een Dracula bij van Bram Stoker. Het boek gaat over Jonathan Harker, een Brit die naar Roemenië reist, naar Transylvanië, richting het kasteel van graaf Dracula. Die man wil een pand kopen in Londen en Jonathan moet hem daarbij helpen. Hij komt vervolgens in de klauwen van graaf Dracula terecht, die uiteraard een vampier is. Het is een heel traag, duister boek, dus het trekt je automatisch naar een andere wereld op een ander ritme. Het is een soort fantasy, horror, maar geschreven in een heel mooie literaire stijl. Leert heel veel bij, ook over het Victoriaanse tijdperk in Engeland. De angsten van mensen toen, hoe die angsten ook werden neergeschreven. En wat horror vroeger was en hoe mooi en hoe voorzichtig dat dan ook neergezet werd. De eerste zin is 3rd of May, Bistritz. Left Munich at 8:35 p.m. on 1st of May. Arriving at Vienna early next morning. Should have arrived at 6:46, but train was an hour late.
Geef mij dan toch maar Twilight. Dit was de 7 voor vandaag. Productie door Tim Gatsios van op de redactie van De Tijd. Heel graag tot morgen.
Dit was de 7 met Roan van Eijk. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.